Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptists rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken, als ook voorgelezen preken, voor commerciële doeleinden gebruikt. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braambos. Er wordt voor u voorgelezen een preek van J.C. Philpott, die is uitgegeven in een keur van 24 Engelse leerredenen en ook nog later in de gangen van Gods kerk, het 9e deel. Dit is de morgenpredikatie van zondagmorgen 9 juli 1854 te Oekem en de avondpredikatie is ook opgeschreven. De titel is Israëls zonnenschild, naar aanleiding van Psalm 84, vers 12 en 13. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, dengene die in oprechtheid wandelen. Heere de Heere scharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Te oordelen naar het getuigenis dat in de zaak zelf ligt opgesloten, kan er maar weinig twijfel over bestaan dat David, toen hij deze psalm opstelde, beroofd was van het voorrecht om op te gaan in de voorhoven van het huis des Heren. Welnu, er waren slechts twee perioden, voor zover wij uit zijn geschiedenis kunnen nagaan, waarin David voor enige tijd was verbannen van het heiligdom dat hij zozeer lief had. De ene tijd was gedurende de periode van zijn vervolging door Saul, toen hij werd gejaagd als een veldtoen op de bergen. De andere tijd was toen hij vlood uit Jeruzalem, waar vandaan hij verdreven was door de opstand van zijn zoon Absalom. Bij welke van deze twee gelegenheden, zo mogen wij ons afvragen, werd deze psalm geschreven? Volgens de tijd in de kanttekening werd deze geschreven gedurende de laatstgenoemde periode, namelijk toen Absaloms aan onnatuurlijke opstand hem tot een zwervende vluchteling had gemaakt, waardoor deze hem, indien God hem niet bewaakt had in zijn bijzondere voorzienigheid, zowel van de kroon als van het leven zou beroofd hebben. En aan deze tijd schijnen wij gebonden te zijn door het woord Sion. In het 8e vers, zij gaan van kracht tot kracht, een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Sion behoorde de kinderen Israëls in de dagen van Saul niet toe, maar was nog in het bezit van de Jebusieten, de oude inwoners van het land, van wie het pas werd veroverd door David, die het tot zijn eigen stad maakte en hierin later de ark des Heren opvoerde. Nu hij dus beroofd was van het voorrecht om op te gaan in de voorhoven van het huis des Heren, geeft hij in de psalm die voor ons ligt uiting aan zijn verlangen daarna. Hoe lieflijk, roept hij uit, dat wil zeggen, hoe beminnelijk, hoe begeerlijk zijn uw woningen, o Heere de Heerscharen, mijn ziel is begeerig. En alsof die uitdrukking niet sterk genoeg was om zijn gevoelens te vertolken, voegt hij er nog aan toe, en bezwijkt ook van verlangen. Alsof zijn verlangens daarna zo hevig waren, dat hij kwijnde onder de last dit niet te kunnen. En bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren, mijn hart en mijn vlees die roepen uit tot de levende God. Zijn verlangen was de tegenwoordigheid van de levende God te genieten, al zoals hij het had ondervonden in de tabernakel, en zijn macht en heerlijkheid te zien, zoals hij deze had aanschouwd in het heiligdom, zoals hij spreekt in een andere psalm. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en nieuw eer. Soms heb ik wel gemeend, en ik geloof dat het juist is, dat de Heere zichzelf in de tabernakel in die dagen aan zijn gelovige volk placht te openbaren op een bijzondere wijze. Een wijze die niet helemaal vergeleken kan worden bij zijn openbaring nu op de aarde. Want hoewel het een gezegend voorrecht is samen te komen in het huis des gebeds, om hem in geest en in waarheid te aanbidden, om zijn woord te horen en zijn lof te zingen, wij hebben echter niets in onze samenkomsten dat precies overeenkomt met wat de tabernakeldienst was voor de gelovige Israëliet. Het was daar en daar alleen dat God zijn naamsgedachtenis stichtte. Het was daar en daar alleen dat zijn tegenwoordigheid op een bijzondere wijze werd beloofd. Alleen daar werden de offeranden gebracht. Alleen daar verspreidde het reukaltaar zijn welriekende geur. Daar en daar alleen werden de ark des verbonds en het verzoendeksel besprengd met het bloed van de verzoening. En daar werd de Scheginach, of de wolk gods, die de tegenwoordigheid van God openbaarde en die als tussen de cherubim verbleef, aanschouwd. Aangezien de tabernakel de plaats was waar de Heer op een bijzondere wijze woonde, blijkt hij zichzelf op een bijzondere wijze bekend te hebben gemaakt in de openbaringen van zijn tegenwoordigheid aan de gelovige Israëliet, als hij in het huis des Heeren kwam om te aanbidden. Dit deed Daniël zijn venster openen tegen Jeruzalem, als hij 3 maal daags nederknielde en bad. Dit bracht ook Jona ertoe, toen hij in de buik van de vis was en in zijn eigen gevoelens in de buik van het graf, om te spreken. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen, nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. De belofte die God in het bijzonder aan Salomo deed was, ik heb dit huis geheiligd, het welk gij gebouwd hebt, opdat ik mijn naam al daar tot in eeuwigheid zette. En mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn ten alle dagen. Weliswaar kan niet worden gezegd dat wij deze zegen in alle opzichten zijn kwijtgeraakt, omdat wij in het wezen bezitten wat zij maar in het tegenbeeld hadden, namelijk Jezus Christus, de ware tabernakel, die God heeft opgericht en geen mens. Maar wij kunnen niet verwachten ons in onze vergaderingen die bijzondere gelukzaligheid toe te eigenen die de gelovige Israëliets maakten in het aardse heiligdom. Ons heiligdom is niet op aarde, maar in de hemel. En zoals iedere begeerte van de gelovige Israëliet in vroegere dagen uitging naar de tabernakel, als het voortdurende beeld en de zichtbare voorstelling van de beloofde vleeswording van de Zoon van God, zo gaat nu iedere begeerte van de gelovige christen uit naar de Heere Jezus. En deze heeft hem tot middelpunt, omdat hij de ware tegenbeeldige tabernakel is waarin de volheid van de Godheid woont. De tijd zal mij echter niet toelaten, zelfs maar ook op een vluchtige wijze die hele psalm door te nemen, hoewel deze vol schoonheid en zaligheid is. Ik ga dan ook over tot de woorden van onze tekst en ik merk alleen maar op, en daarmee wijs ik het verband aan met de algemene strekking van de psalm, dat het David, toen hij deze uitsprak, was alsof hij zei, hier ben ik, een vreemdeling in de woestijn, verdreven van mijn tronenhuis door mijn goddeloze, onnatuurlijke zoon, beroofd van het voorrecht om op te gaan in de vooroven des Heren en verbannen uit dat heiligdom waar ik zo gezegend en bevoorrecht ben geweest. Maar is alles verloren, omdat ik van deze hooggewaardeerde weldaden en voorrechten beroofd ben? Is mijn hoop voor altijd en geheel verloren? Is niet God nog dezelfde aan alle plaats? Is hij niet nog vol van genade en goede tierenheid? Is hij niet God, mijn zon en mijn schild, hier, evenals in Jeruzalem? En hoewel ik hem niet kan zien in zijn aardse tabernakel, zoals in vroegere dagen, in de dagen waarnaar ik uitging van en verlangde, kan ik hem echter hier in de woestijn ook niet dierbaar gevoelen, en gevoel ik hem ook niet dierbaar aan mijn ziel? Beschouw nu de woorden van de tekst in het licht van deze korte uitleg, want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven, hij zal het goede niet onthouden dengene die in oprechtheid wandelen. Heere de Heer schare, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Bij het ontvouwen van deze woorden zal ik met Gods zegen de volgorde van de tekst volgen, en ik zal de 4 zinsdelen ter hand nemen zoals zij voor mij staan. Maar zij schijnen zo vol van gezegende waarheid, dat ik gevoel dat ik geen recht doe aan de tekst, aan u of aan mijzelf, wanneer ik al mijn gedachten en gevoelens samenpers in 1 predicatie. Ik zal dan ook vanmorgen geen poging doen om mij verder te wagen dan het eerste zinsdeel. De Heere schenke zijn zegen aan wat ik in zijn naam spreken mogen. God, de Heere, is een zon en schild. Hoe eenvoudig! Schoon en veelzeggend zijn de beelden van de schrift. Ze zijn zo vol geestelijke betekenis. Er ligt zulke volheid van hemelse waarheid in opgesloten. En terzelfde tijd zulke gepastheid voor de noden en de oefeningen van het huisgezin van God. Dat ze niet te nauwkeurig kunnen worden onderzocht of te hoog kunnen worden gewaardeerd. Laten wij dan proberen de geestelijke betekenis van deze 2 treffende beelden na te gaan. Elk op zijn plaats. God, de Heere, is een zon. Onthoud dat wanneer de schrift spreekt van God de Heere, dat dit gewoonlijk betekent Vader, Zoon en Heilige Geest, drie personen in één heerlijk wezen. Er is geen verdeeldheid of een gebrek aan overeenstemming in de heilige drie-eenheid. Al de gedachten en werken van de drie goddelijke personen zijn één. Hoewel hun werkzaamheden, overeenkomstig hun verschillende verbintenissen in het verbond der genade, onderscheiden zijn. Wat de Vader wil de Zoon. Wat de Zoon wil, dat wil de Heilige Geest. Als de Schrift dan ook spreekt van God de Heere, dan spreekt deze niet van de Vader met uitsluiting van de Zoon, nog van de Zoon met uitsluiting van de Geest. Want in de Godheid is nog verdeeldheid, nog oneenigheid. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Maar aangezien van de Heere Jezus Christus op een bijzondere wijze wordt gesproken in de profeet Maleachi, als van de zon der gerechtigheid, mogen wij dat beeld als bijzonder van toepassing brengen op de tweede persoon in de heerlijke Godheid, Immanuel, God met ons. Welnu, zie naar de zon, ik bedoel de natuurlijke zon, het volle licht aan de middaghemel, en merk op welk een heerlijke voorstelling dit geeft van de Heere Jezus Christus. Ten eerste, de zon is het middelpunt van ons stelsel. Het is alleen door haar aantrekkingskracht dat de aarde in haar baan wordt gehouden. Zonder de zon zou de aarde niet slechts een jammerlijke chaos zijn, maar zou deze zelfs niet kunnen bestaan. En ook was er nooit een periode dat de aarde er was zonder de zon. Want in den beginne, zo lezen wij, schiep God de hemel en de aarde. En zo heeft de kerk geen bestaan buiten Christus. Hij houdt haar in haar baan en trekt haar tot zich door zijn aantrekkingskrachten, zoals de zon de aarde aantrekt. Trek mij, wij zullen u nalopen. Uit deze voornaamste samenhang tussen de zon en de aarde komen al haar volgende werkingen en krachten voort. Ten tweede komt er uit bijvoorbeeld het licht ook uit voort. Hoe duister is de aarde bij het wegblijven van de vervrolijkte dagkring. Wat zou de aarde zijn zonder het licht van de zon? Een chaos van troosteloze verwarring, zonder leven of bewoner. Een woeste, troosteloze wildernis, erger dan de krater van een vulkaan. Jezus is voor de kerk van God dat goddelijke licht waarvan de zon voor de natuurlijke wereld maar een flauwe voorstelling is. De zon is slechts een schepsel, een dood en een levenloos schepsel. Hij is de schepper, de zon schijnt alleen op goddelijk bevel en bestaat alleen door goddelijke langmoedigheid. Jezus schijnt in de stralen van de eeuwige Godheid en zal blijven schijnen wanneer het licht van de natuurlijke zon wordt gedoofd. Maar zoals zonder het licht van de zon de wereld tot een woestenij zou vervallen, zo zou zonder het licht en de onderhoudende invloeden van de zon van God de kerk tot niets vervallen. Zoals ook de zon licht geeft aan de gehele aarde, haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan de einde deszelfde, zo geeft Jezus licht aan al zijn gelovige volk. Want er is niet één straal, nog één vonkje goddelijk licht in de ziel, die niet voortkomen uit zijn heerlijke volheid. Maar werd niet de zon geschapen om te schijnen? Is niet dit haar bestemde taak? Toen de scheppende stem van God die heerlijke hemelbol in het firmament zette, werd deze daartoe niet geplaatst door de Almachtige zelf, opdat deze zou uitblinken in ontelbare stralen van een schitterende glans? Aldus mogen wij zeggen, dat de zon in haar schijnen slechts de taak vervult die God haar te vervullen gaf. En hoe helderder en heerlijker ze schijnt, des te meer volbrengt ze haar bestemde werk. En dat mogen wij ook zeggen van de gezegende Jezus. Hij is de zon van de kerk, en toen God hem als de grote hoge priester over het huis van God aan zijn rechterhand heeft gezet in de hemel, plaatste hij hem, om zo te zeggen, als een zon aan het geestelijke firmament, opdat Jezus ook, evenals de natuurlijke zon licht geeft aan de wereld, licht zou meegeven aan de kerk. De zon zal u niet meer wezen tot een licht desdaags, en tot een glans zal u de maan niet lichten, maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht en uw God tot uw zielijkheid. Wij lezen dan ook van Johannes de Doper, hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht uitgetuigen zou. En dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komen in de wereld. Of, zoals de woorden vertaald zouden kunnen worden, dat was het waarachtige licht, het welk in de wereld komende een iegelijk verlicht. Dat wil zeggen, ieder gelovige mens en ieder die genade deelachtig is. En nu kan de aarde licht voortbrengen van zichzelf? Kan zij uit haar duister holen, de inwendige diepten, enige schijnsels oproepen tot haar eigen verlichting? Zo ook kan een kind van God geen licht teweeg brengen in zijn eigen hart of uit de duistere spelonken, daarvan enige bemoedigende lichtstralen tevoorschijn brengen, om zijn eigen ziel te verblijden en te verlichten. Maar wacht de zon met schijnen, totdat ze vooraf enig licht ontstoken ziet op aarde? Zij gaat op ter bestemde tijd, en als zij tevoorschijn springt uit haar kamers in het oosten, dan verspreidt zij haar heldere stralen, zonder te wachten op enig voorafgaand licht dat in haar afwezigheid ontstoken zou zijn door onkunde of wedijver, om haar plaats in te nemen. Is het niet zo in de genade? U moogt proberen enig licht uit de diepten van uw eigen hart te verkrijgen. U moogt de innerlijke schuilhoeken daarvan onderzoeken en hopen hierin enige bemoedigende schijnsels van hoop, enige stralen van goddelijke vertroosting te vinden. Maar welk hemelslicht kunt u vinden in die gevallen natuur waarvan de apostel sprak? Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Om dan ook licht te zoeken in onszelf, naast hetgeen in de ziel schijnt uit de volheid van Christus, dat betekent de duistere spelonken van de aarde te onderzoeken naar zonneschijn. En dan spreken wij nog maar niet van de verborgen holen van de aarde. De aardbodem zelf is duister, zonder zon. Zolang is ook het aanzien van de ziel die buiten Christus is. Maar als Hij, de zon der gerechtigheid, over de ziel opgaat met genezing onder zijn vleugelen, dan brengt Hij licht mee. En in dit licht zien wij niet alleen Hem, maar ook ieder ander voorwerp waarop Hij schijnt. Onze blijken, kenmerken en getuigenissen, ze lichten alle op, naarmate Hij deze beschijnt. Wij kunnen zonder licht te zien in zijn licht Jezus niet meer zien met het oog van het geloof dan wij de natuurlijke zon kunnen zien zonder haar licht. Maar soms is de natuurlijke zon verduisterd, zo is het ook vandaag. Toen ik hier de laatste keer was, scheen de zon helder in ons midden. Nu is het een dag met bewolking en zijn de heldere schijnsels van de zon voor het oog bedekt. Maar hebben wij geen licht om elkaar en de voorwerpen die ons omringen te zien? Door het zonlicht, hoewel u de zon zelf niet zag, wandelde u hierheen. En door datzelfde licht zult u huiswaarts wandelen. Op de laatste zondag dat ik hier was, stroomde het zonlicht op een heldere wijze door ieder venster. Nu is haar licht betrekkelijk somber en haar stralen zijn verborgen door de wolken. Maar is het nu niet dezelfde zon als toen? Zo is het ook in de genade. Hetzelfde heldere licht schijnt niet altijd in de ziel. En ook gevoelen wij niet altijd dat de tegenwoordigheid van de Heere het hart verheugt. De zon der gerechtigheid is dan, naar onze gevoelens, bewolkt en haar licht flauw en somber. Nochtans is het hetzelfde licht dat ons verlicht. Wanneer wij in de duisternis wandelen, als ook wanneer wij wandelen in het licht van de levende, ja wat meer is, niet alleen mogen wolken haar aanschijn verbergen, maar zij mogen voor een tijd ondergaan. Zoals dit vanavond zeker het geval zal zijn. Maar zal zij niet weer opgaan op het bepaalde uur en even helder schijnen als tevoren? Zo schijnt ook Jezus, de zon van de kerk, bij ogenblikken onder te gaan, alsof hij voor altijd heen gegaan was. Maar hij verrijst weer op de bestemde tijd, zoals hij zei tot de discipelen, ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden. Maar waar komt alle warmte en hitte vandaan, is het niet van de zon? Zij is niet alleen de fontein van alle licht, maar ook de bron van alle hitte. Dat wil zeggen, wat betreft het aardoppervlak, zo is Jezus de bron van alle goddelijke warmte in de ziel. Wat zijn onze harten vaak koud, bevroren? Wat zijn de stromen en de uitstortingen van de liefde en van de genegenheid als opgesloten in ketenen van ijs? Kunt u in zulke wintertijden één levende aandoening opwekken jegens de Heere van leven en heerlijkheid? Kunt u één opwekkende gloed, één zacht vertederend gevoel voortbrengen wanneer vorst en ijs uw hart zo bevriezen? Nee. En ook kunt u uzelf niet vertederen tot verslagenheid, verbrokenheid, droefheid naar God vanwege de zonde. Wenen en treuren met en over een lijdende man van smarten. Niet meer dan de aarde zich kan ontdooien tot weekheid. Of dan een beek, wanneer deze toegesloten ligt in de ketenen van de vorst, van zichzelf kan uitvloeien in een vlietende stroom. De verkeelde aarde en tot ijs bevroren beek hebben er behoefte aan, dat de zon erop en erin schijnt. En als haar stralen losbreken in hun leven verwekkende hitte, dan wordt hierdoor in 5 minuten meer gedaan dan wat ze zonder haar warmte van zichzelf in 5 eeuwen zouden kunnen doen. Zo is het ook in de genade. Wij mogen proberen om te bidden, te lezen en te mediteren, en alles proberen ons koude hart, dat als ijs is, te verwarmen tot liefde, onderwerping en gehoorzaamheid, helaas. Het is met meer dan het warm wrijven van het bevroren ledemaat met sneeuw. Indien al een ogenblik gloeien kan worden verkregen, dan wordt dit lichaamsdeel weldra even koud als voorheen. Maar 1 straal van liefde, die schijnt uit de volheid van de Heere Jezus Christus, is in staat ons in een ogenblik die hemelse gloed, die goddelijke warmte, die zielsvertedering en dat wegsmelten van het hart te geven, die wij door al onze eigen inspanningen niet hebben kunnen voortbrengen, al zouden wij hierin ieder ogenblik van ons leven bezig zijn, zonder dat genade in oefening is. En waar komen ten vierde vreugde en blijdschap vandaan naar de aarde? Verblijdt niet de zon het gehele aanzien van de schepping? Welk een tegenstelling tussen een dag van bewolking en van zonneschijn! Hoe begroeten zelfs de vogels wanneer de zon doorbreekt met blijdschap haar terugkerende schijnsels en zingen ze haar hun dankbare liederen van blijdschap toe? Wat weerkaat zij boven in de wolken iedere schone tint en wat doet ze deze opvlammen? Wat doet ze berg en dal beneden oplichten? Hoe wordt zelfs onze levenslust door haar vervrolijkt om buiten te gaan wandelen in de vroege lente in de heldere zon, die in volle luister boven ons hoofd schijnt? Wat doet ze het afgematte lichaam verkwikt worden en wat worden de slappe spieren weer versterkt? Is dit niet eveneens waar van de geestelijke zon? Waar komt ieder verblijdend gevoel van de ziel vandaan? Waar komen alle geestelijke blijdschap, alle wezenlijke innerlijke geluk vandaan? Alleen en uitsluitend door het lichten van de schijnsels van de zon der gerechtigheid. Hij is het alleen die blijdschap in het hart brengt, meer dan in de tijd dat het koren en de wijn van de wereldse mensen vermenigvuldigen. Wat een vreugde en blijdschap schept zijn tegenwoordigheid in de ziel van een terneergeslagen zondaar wanneer hij zeggen kan: Gij hebt mij mijn weeklagen veranderd in een rij, Gij hebt mijn zak ontbonden en mij met blijdschap omgord. En is er ten vijfde de zon ook niet in een zekere zin de bron van alle leven? Wat schijnt in de winter de hele schepping begraven in stijfheid en in de dood? Maar als de zon met de terugkerende lente weer eens klimt tot haar hoogte aan de hemel en zijn vroegere stralen werpt, wat leeft de natuur dan aanstoots op uit haar winterse doodstaat? En welk nieuw leven wordt er gebracht in de hele levende schepping? Is het zo niet met de zon der gerechtigheid? Wat is er voor leven in de ziel, behalve datgene wat hem behaagt te schenken? Wat voor leven is er in het bidden, het prediken, het luisteren of in het mediteren, als het hem niet behaagt zijn eigen werk in het hart te verlevendigen? En dit deed David spreken: Zult gij ons niet weder levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? En is ten zesde niet de natuurlijke zonde oorzaak van alle vruchtbaarheid? Waar zou de oogst zijn zonder de zon? Waar het brood voor de mens of het voedsel voor de dieren, indien niet voortgebracht door haar rijpende invloeden? Welke vruchten zouden ook tot rijpheid en smaak kunnen komen als dit niet was vanwege haar groeizame stralen? Waar is dus enige christenvrucht, behalve die wordt voortgebracht door de zon der gerechtigheid? Hoe onbekwaam is de ziel om enige vrucht voor te brengen tot lof en eer van God, behalve wanneer het de zon van de genade behaagt om deze vruchtbaar te maken in alle goed woord en werk. O, het is niet onze eigen inspanning of enige kracht van het schepsel, waardoor in onze harten op onze lippen en in onze levens enige vrucht voortgebracht kan worden gode aangenaam. Uw vrucht is uit mij gevonden, zonder mij kunt gij niets doen, is het getuigenis van de schrift en de nadrukkelijke verklaring van Jezus, dat alle christenvrucht alleen wordt voortgebracht door de schijnsels en de stralen van deze gezegende zon der gerechtigheid. Dat is een waarheid die ieder kind van God van ganser harte zal onderschrijven. En ook is er niet één waarlijk van God geleerd die niet zal zeggen dat de Heere Jezus, die de enige bron van zijn licht, leven, warmte en blijdschap is, dit ook niet is van zijn algehele vruchtbaarheid. Indien dit dan ook de ware gevoelens van uw hart zijn, hebt u dan niet dezelfde bevinding waarvan David hier spreekt? God de Heere is een zon. Dit kende hij, want hij had zijn schijnsels gevoeld. Hij wist ook wat die schijnsels teweeg brachten. Hij had zijn licht gezien en zijn leven gevoeld. Het had zijn ogen verblijd en zijn hart verwarmd, zijn droefgeestigheid verdreven en zijn ziel verlevendigd. Aldus wist hij zielsbevindelijk dat er een geestelijke zon was, zoals hij bij lichaamsbevinding was, wist dat er een stoffelijke zon was. En daarom kon hij zeggen in de taal van het geloven van de liefde, God de Heere is een zon. Laat de mensen spreken wat zij willen, hij is voor mijn ziel een zon geweest. En hij is dat zelfs nu, in deze wildernis. Het zal voor ons een gezegende zaak zijn als wij het in deze gewichtvolle zaak geheel eens kunnen zijn met David en hetzelfde kunnen spreken vanuit de soortgelijke bevinding. Maar is de zon soms niet verduisterd, versluieren wolken en duisternis niet vaker aanschijn en gaat niet de ziel vaak op een gelijke wijze, zoals oudtijds iemand spreekt, zwart daarheen, niet van de zon? Dat is zo, maar is de zon dan totaal uitgedoofd? Vegen de wolken die er aanschijn verbergen haar van de hemel? Is er geen zon, omdat wij ze niet kunnen zien? Nee, zegt u, de zon is er nog, zelfs al is zij verduisterd. En zij schijnt nog altijd achter de wolken, hoewel ik ze hierdoor niet kan zien. Maar aanstonds zult u de zon des te helderder zien schijnen, doordat zij er nu tijdelijk niet is. Volgt er op de meest zwaar bewolkte morgen niet vaak een heldere middag? En zelfs indien de hele dag bewolkt is geweest, gaat dan de zon soms onder, zonder dat ze iets van haar schijnsel vertoond heeft? Zo is het in de genade. Hoevelen van Gods dierbare kinderen hebben het grootste deel van hun dagen in de duisternis gewandeld en hebben toch een goed uiteinde gehad. De stralen van de zon der gerechtigheid hebben hun sterfpeluw verguld. En deze hebben hun harten verblijd, alleer zij hun ogen op de aarde sloten, om ze dan voor eeuwig in de hemel te openen. Maar hij is ook een schild. God de Heere is een zon en schild. Hoe gevarieerd zijn de beelden van de schrift? Ten eerste wordt er van de Heere gesproken als van een zon die schijnt en dan als van een schild dat beschermt. David zegt niet, de Heere is als een zon, maar hij zegt, hij is een zon. En zo zegt hij ook niet, hij is als een schild, maar hij is een schild. Hoe is de Heere een schild? Wat is een schild? Het is een oorlogswerktuig dat in oude tijden gebruikt werd om de persoon van de krijgsmacht te beschermen. Maar het wordt nu nutteloos beschouwd door de verbetering, als ik zo'n woord gebruiken mag, van de krijgskunst. Toen de mensen streden met speren en pijlen, was het schild een erg nuttige verdedigingswapen, omdat het was gemaakt van lichte, maar wel stevige materialen, zoals hard leder of staal, om de stoten van de vijand op te vangen en af te weren. Het voorname begrip dus, dat schuil gaat achter het beeld van een schild, is een verdedigingswapen. Welnu, beschouw deze gedachten in verband met de Heere Jezus. Een schild geeft te kennen dat wij zijn blootgesteld aan de speren, pijlen en andere dodelijke wapenen die gehanteerd worden door talloze, ja zelfs door ontelbare vijanden, en dat de Heere zelf er onze enige bescherming tegen is. Let ten eerste bijvoorbeeld maar eens op de wet, o welk een vloek gaat zij gepaard, hoe vreselijk is er de sprake van die deze uitademt. Vervloekt is een ugelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Hebt u ooit gevoeld wat het is door God te zijn vervloekt in uw opstaan en in uw nederliggen, in uw ingang en in uw uitgang? O, door God vervloekt te zijn, geen taal kan de huivering van een mensenziel beschrijven die gevoelt of vreest dat zij onder haar vloek ligt. Wij behoeven er ons niet over te verwonderen dat een mens verzocht kan worden zelfmoord te plegen, indien hij de vloek van God in zijn ziel gevoelt. Het lijkt wel alsof hij niets minder zou kunnen doen, indien hij niet belet wordt door de bijzondere voorzienigheid en soevereine genade van God. Maar o, hoe trad de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, als een schild tussen de vloek van de rechtvaardige wet van God en de zielen en lichamen van zijn volk. Het schild vangt in het binnenste de stoten van het zwaard op en van de speer en de punten van de dodelijke pijl en houdt de krijgsman al dus ongedeerd. Wat lijkt deze gedachte voor ons geestes oog te brengen, het lijden en de smarten van de Heere Jezus, zoals het schild van de krijgsman doorboord wordt met de pijlen en de speren van de vijand. Zo doorboorden de vloeken van de rechtvaardige wet van God de heilige ziel in het lichaam van Jezus. Uw pijlen, zegt hij, zijn in mij gedaald. Die vloeken die anders in alle eeuwigheid over de kerk zouden hebben gebliksemd, vielen alle op het hoofd van de kerk. En doordat ze al dus de vleesgeworden Zoon van God doorboren, konden zij de kerk niet bereiken. Want zij stond als het ware achter het schild dat hij stelde tussen de wet en haar, toen hij zijn heilige lichaam en heilige ziel aanbood om de algehele bittere toren van God te drinken. O, welk een heerlijke en gezegende waarheid dat de algehele bestraffende toren van God, die de kerk verdiend had, op hem viel. En doordat deze op hem viel, werd ze opgevangen, zodat geen enkele pijl of spies ooit uitwerking hebben kan op de bruid en de vrouw van het lam. Want haar verbondshoofd en man heeft voor haar zijn bloed gestort en is voor haar gestorven. Welnu, indien uw ziel ooit is bevoorrecht geworden met een bewijs van de genade, met een teug uit de beek bij de weg, indien uw conscientie ooit de toepassing van het verzoenende bloed heeft gevoeld, of als de liefde van God ooit in uw hart is uitgestort door de Heilige Geest, wanneer de wet u komt te vloeken, probeer dan altijd in gedachten te houden dat de Heere Jezus Christus tussen u en haar vloek staat. De wet heeft daarom niets van doen met u die gelooft. Deze wet heeft Jezus Christus vervloekt voor u, zoals de apostel verklaart. Hij was een vloek voor ons geworden, en verder, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Daarom heeft de wet niets van doen met u die gelooft in Christus Jezus. Hij heeft de vloek voor u opgevangen, en door deze op te vangen in zijn eigen lichaam en ziel, droeg hij deze zonder nadeel van u weg. Het is een gezegende daad van het geloof, wanneer u aldus Christus in uw armen kunt nemen en hem als een schild kunt houden tussen de wet en uw conscientie. En hierop schijnt de apostel tot op een zekere hoogte te zinspelen als hij zegt, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Want vele van deze vurige pijlen worden uit de wet genomen. Het is inderdaad een grote en een bijzondere geloofsdaad, Jezus Christus aldus in de armen te nemen, en hem tegenover de wet te houden en in staat te zijn om te spreken, wet, gij hebt niets van doen met mij. Jezus heeft al uw rechtvaardige eisen vervuld en heeft al uw verschrikkelijke vloeken verdragen. Hij is mijn schild om mij te beschermen tegen uw veroordelend vonnis, en al uw vloeken zijn onschadelijk. Deze alle bereiken mij niet, omdat ze alle geheel op hem gevallen zijn. Ik herhaal, dit is een bijzondere daad van het geloof, omdat wij het niet kunnen doen, tenzij wij er van Gods wegen toe in staat gesteld worden. Anders zou het niet meer dan een daad van vermetelheid zijn. Ik mag er ook wel aan toevoegen dat het een zeer zeldzame zaak is om zo in staat te worden gesteld Christus aan te nemen en hem als een schild op te houden tegen de vloeken van de wet. Maar als het geschiet onder de invloeden en de werkingen van de gezegende geest, dan is het een werk van het geloof dat God goedkeurt en eert. En ook is er geen enkel ander schild om die verschrikkelijke vloek van de wet op te vangen. Maar wat zijn er ten tweede ook een beschuldigingen van een schuldige conscientie, wat een innerlijke beschuldiging vanwege de struikelingen, afkeringen en tegenstrijdigheden waaraan wij voortdurend schuldig staan. En wat een zelfverwijt en zelfverfoeiing is er of behoorde er te zijn vanwege al deze zaken. Hoe moeten wij verademing krijgen onder deze prikkels van inwendige schuld en zelfverwijt? Door hetzelfde schild dat vol van genade en vol van heerlijkheid is. Door de Heere Jezus te stellen tussen de conscientie en de beschuldigingen van schuld, waardoor deze conscientie ontsteld wordt en er schrik aangejaagd wordt. Als wij de Heere Jezus kunnen zien, stervende om ons van al onze zonden te verlossen en ons ervan reinigende in zijn eigen allerdierbaarste bloed, dan en dan alleen krijgen wij enige ware of geestelijke verademing onder de beschuldigingen van onze ons veroordelende conscientie. Een schuldige conscientie is een erg beproevende zaak. Het brengt grote donkerheid in het gemoed. Het stopt de mond van het gebed. Het verduistert alle getuigenissen. Bij ogenblikken schijnt deze bijna het geloof te smoren, de hoop te bewolken en de vlam van de liefde te smoren, totdat er verkwikking komt door de toepassing van het verzoenende bloed, de vergevende genade en de geopenbaarde goede tierenheid. Tot die tijd toe hebben wij geen zoete vrijheid om tot God te naderen, en ook is er geen enkele ware vrede en blijdschap om te kunnen geloven. Maar er zijn ten derde ook nog de vurige pijlen van Satan. Het voornaamste oogmerk van Satan is om in de eerste plaats een kind van God tot zonde te verzoeken, en als hij zijn voeten in zijn net heeft verstrikt om hem dan te beschuldigen en hem te vertellen dat hij nu tot boven alle bereik van de genade heeft gezondigd. Deze beschuldigingen zijn enige van zijn vurige pijlen. Wij moeten niet denken dat de vurige pijlen van Satan alleen maar Gods lastelijke inblazingen zijn. Hij kan gebruik maken en hij maakt ook een voornaam gebruik van onze schuldige conscientie, evenals van de wet. Vaak smeet hij zijn pijlen, evenals hij ze scherpt en van een punt voorziet in de innerlijke smeltoven van ons eigen maaksel. En dit is trouwens de scherpste pijl in zijn koker, want er is niets dat zo diep wegzinkt of dat zulke kwellende wonden maakt als die van weerhaken voorziene pijl, die eerst gedompeld is in het vuur van een schuldige conscientie. En ook kan deze nooit volkomen of op de rechte wijze worden uitgetrokken, voordat wij deze zien steken in het hart van Jezus en kunnen geloven dat hij deze en al onze andere zware zonden en afkeringen droeg. Het is in hoofdzaak hier dat wij zien welk een schild hij is tegen de vurige pijlen van de vijand. Maar naast deze inwendige pijlen worden wij ook geconfronteerd ten vierde met uitwendige smaadheden indien wij wandelen overeenkomstig onze christelijke belijdenis. Deze hatelijkheden en smaadheden zijn erg scherp en kwellend voor onze gevoelens. In het bijzonder wanneer deze komen van degenen die ons erg dierbaar zijn naar het vlees. Maar hoe bieden wij deze het beste dan het hoofd? Hier zullen wij gelegenheid hebben om hetzelfde schild te gebruiken, wanneer wij kunnen zien hoe de Heere Jezus werd gesmaad, gelasterd, vals werd beschuldigd en veracht toen hij hier beneden verkeerde in deze goddeloze wereld. Dan is dit hem te stellen als een schild tussen ons en al onze smaadheden om zijns naams wil. Als er omwille van uw lieve naam schande en smaad op mijn aangezicht staan, welkom smaad en welkom schande als gij aan mij gedenkt. Maar laten wij trachten de punten die wij vanmorgen hebben beschouwd meer aan te scherpen. O welk een genade voor de kerk van Christus, dat de God en Vader van de Heere Jezus Christus haar niet verlaten heeft, zoals hij haar rechtvaardig had mogen verlaten om in haar zonden om te komen, maar voor haar in een zaligmaker heeft voorzien en wel in een grote zaligmaker, dat hij van tijd tot tijd iedere ellendige, in zichzelf veroordeelde zondaar bemoedigt om te hopen op zijn genade. De zaken, arme geoefende ziel, die uw geest het meest beproeven, zijn juist de zaken die zulke zaligmaker voor u gepast doen zijn. U bent duister. Dit doet de zonder gerechtigheid precies gepast zijn om u te verlichten. U bent koud. Dit doet u de zon nodig hebben om u te warmen. U bent troosteloos en terneergebogen. Dit doet u behoefte hebben aan de zon om u te verblijden. U bent dor en onvruchtbaar en u treurt erover dat u geen vrucht kunt voortbrengen tot de eer van God. U hebt de zon nodig om u vruchtbaar te maken. Bij ogenblikken bent u erg dodig in uw gevoelens en u kunt nauwelijks enige genegenheid vinden om te bidden, te mediteren of de schriften te lezen. U hebt de zon nodig om u te verlevendigen, om u te verkwikken. Zijn dan juist deze beproevingen en verzoekingen niet nodig om u te doen voelen dat de Heere Jezus de zon, dezelfde zon is zoals David gevoelde dat hij dat was? Welk een waarde hechten diegenen aan de Heere Jezus die een vuur aansteken voor zichzelf en die wandelen in de spranken die zij zelf hebben ontstoken? Wat is Jezus voor degenen die geen zielsbekommering kennen? Welk wezenlijk en vurig gebed of vurig verlangen hebben zij naar hem? Welk brandend verlangen naar zijn verschijnen? Welke uitgangen om zijn bloed en gerechtigheid te zien en te gevoelen? O, het zijn scherpe oefeningen, menigvuldige beproevingen en krachtige verzoekingen die de ziel de Heere Jezus waarlijk doen hoogschatten. Welnu, is de zon niet geschapen om te schijnen? Het is haar taak om dit te doen. En zo is het ook met de zon der gerechtigheid. Hij is geworden om te schijnen. En verliest de natuurlijke zon iets van haar licht doordat zij schijnt? Wel, hoe meer ze schijnt, des te meer licht ze schijnt te hebben. Eeuwenlang heeft deze even helder geschenen als nu. Haar schijnsels waren even heerlijk voordat wij waren geboren of aanzijn hadden. En deze zullen even heerlijk zijn wanneer de ogen die haar nu zien tot stof vergaan. Duizenden oogsten heeft ze doen rijpen, miljoenen en duizenden miljoenen heeft zij gevoed. Maar ze toont geen teken van uitputting of van verval. En verliest Jezus iets door zijn licht, leven, liefde en genade mede te delen? Het wordt hierdoor des te meer verheerlijkt. Hoe meer u op hem ziet als op de zon, opdat hij als zodanig in en op uw ziel zou mogen schijnen, des te meer verheerlijkt u hem als de zon der gerechtigheid. Als wij 's morgens de luiken openwerpen of de blinden optrekken, dan is dit om de zon in de kamer, in de donkere kamer te ontvangen. Aldus, hoe meer wij in de staat gesteld worden door goddelijke genade om de luiken van twijfel en vrees open te werpen en de blinden van ongeloof op te trekken die erover de geest hangen, des te meer verheerlijken wij de Heere door uit zijn volheid te ontvangen, ook genade voor genade. O, het is goed om soms in staat te worden gesteld verder dan en boven twijfelingen, vrees, bange vermoedens en de vele zaken die het hart beproeven uit te zien. U moogt peinzen over uw zonden en ellenden, totdat u welhaast in wanhoop valt. U moogt terugblikken op uw afzwervingen, tegenstrijdigheden en gebrek aan vruchtbaarheid, totdat u bijna op het punt staat zonder hoop weg te zinken en te sterven. Als wij dit doen, dan is dit te vergelijken met iemand die ronddoolt in een donkere kamer en die over de meubels valt en die tenslotte zit en zegt, er is geen licht. Als hij de luiken maar kan openwerpen, dan zal de zon in de kamer schijnen. Zo ook kan het zijn dat wij soms zitten te peinzen over onze vele tegenstrijdigheden, totdat wij zeggen, er is geen licht in mijn ziel, er was nooit licht en er zal nooit licht zijn. O, in staat te worden gesteld, en als ik al dus spreek, dan weet ik goed uit zielsbevinding dat het God alleen is die het in ons en voor ons doen kan. Om de luiken open te werpen en om af te zien van die dingen die de geest zo belasten. Zie omhoog, o wegzinkende ziel, en zie dat de gezegende zon nog schijnt aan het firmament van de hemel. Wel de kracht om dit te doen, en juist het werk om dit te doen, brengen een gevoelde zaligheid mee. Hoe goed is het ook in staat te worden gesteld, gebruik te maken van Christus als een schild. Hoe vaak gaan wij tot de strijd zonder dat wij dit schild aan onze arm hebben? Maar vertrouw erop dat de Heere nooit zou hebben voorzien in zo'n schild voor u als hij niet wist dat uw vijanden te menigvuldig voor u waren. Twijfel, vrees, duisternis, wanhoop, de wet, de beschuldigingen van een schuldige consciëntie, de vurige pijlen van de duivel, hoe kunt u strijden tegen deze vijanden zonder een schild te hebben? Wel, u zou zijn als een soldaat die uitgaat tegen de Russen, zonder zwaard of zonder een musket, en die zijn boezem ontbloot voor al hun wapenen, zonder een bajonet in zijn hand om zich te verdedigen. Zo in de strijd te gaan tegen de wet, de beschuldigingen van een schuldige conscientie en een vertwijfeld hart, en dan geen gezegende Jezus te hebben om als een schild te hebben tegen deze dodelijke vijanden. Dat zou genoeg zijn om een mens in de wanhoop te doen wegzinken. Maar als hij in staat wordt gesteld gebruik te maken van het schild waarin God heeft voorzien, en Christus op te houden tegen een veroordelende wet, een schuldige conscientie, een beschuldigende duivel en een moedeloze geest, en tot deze allen te zeggen: Christus is gestorven en is voor mij gestorven, dan vangt hij met het schild die pijlen op die anders in zijn ziel zouden zinken, en dan vallen ze alle, zonder letsel te veroorzaken, omdat ze alle op de Heer Jezus vallen. Welnu, of u het kunt zien of niet, kunt gevoelen of niet, kunt geloven of niet, het is nog dezelfde voorname waarheid in het heilige woord van God. U moog de troost ervan missen, maar deze is er. En als het God behaagt deze aan uw hart te verzegelen met een goddelijke zoetheid en kracht, dan zult u spreken: geloofd zij God, dat er een geestelijke zon is om mijn ziel te verwarmen en om mijn hart te verblijden. En geloofd zij zijn heilige naam, dat er een schild is, want zonder dat zou mijn ziel in een nimmer eindigende wanhoop wegzinken. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.